Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom. Welkom in Gods huis. We mogen ook vanochtend samen God zoeken in onze liederen, onze gebeden, in het lezen van de Bijbel, in het luisteren naar de muziek. Dat mogen we samen doen en ook samen met de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Ik wens u een gezegende dienst toe.
En, ik lees dus uit de eerste brief van de apostel Petrus uit hoofdstuk 1 vanaf vers 3 tot en met vers 9. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. En wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Voor de verkondiging had ik eerst even iets anders. Ik doe het vaker ongeveer zoiets. Ik las dit gedeelte, ik las de hele brief en probeer me altijd dan in te leven in de mensen toen en daar. Hoe was het voor hen? Wat betekende zo'n brief? Wat betekende geloof in die tijd? Is altijd een beetje gissen natuurlijk, het is best lang geleden. Maar ik schrijf iets, er staat iets wat een zekere Marcus geschreven zou kunnen hebben in die tijd. Ergens in die buurt waar Petrus zijn brief aan schrijft. Hij is een jaar of 18. Hij zegt, ik weet niet zeker of iemand dit ooit gaat lezen, maar stel dat het gebeurt, mijn naam is Marcus. En ik ben niet van dagboeken of zo, maar er is nu iets waar ik wel graag even over wil schrijven. Ik woon ergens in een klein stadje, in wat ze later Turkije zullen noemen. Niks bijzonders hier, maar wel prima uit te houden. Waarom ik schrijf is omdat ik iets kwijt wil over wat een jaar of 10 geleden hier begon. Opeens popten overal mensen op die in een of andere Jezus, Christus noemen ze hem ook wel, zeiden te geloven. Op zich helemaal prima natuurlijk. Wij doen het niet zo moeilijk. Ieder zijn geloof. Maar toch, bij deze mensen weet ik het niet helemaal zeker. Want ze zijn ook wel een tikje vreemd. Bijzonder, zeggen anderen. Maar eerlijk is eerlijk, ze worden ook wel christengekkies genoemd. Echt waar, ik denk dat ik het wel begrijp. Neem bijvoorbeeld Cecilia. Die woont hier een paar huizen verderop. Gewoon een leuk meisje. Tenminste, zo kende ik haar. En dat is al bijna mijn hele leven. Zij is erg onder indruk geraakt van die Jezus. Het is een beetje lastig uit te leggen, maar het maakt haar niet gestoord of zo, maar wel vreemd. Zelf lijkt ze het niet zo door te hebben. Eigenlijk is ze nog vriendelijker geworden dan ze al was. Maar ja, misschien is dat ook wel gewoon het irritante. Dat je het überhaupt aan haar merkt. Doe normaal alsjeblieft. Ze had ook een vriendje, Özil, die vindt het ook niks. Die was er meteen klaar mee. En volgens hem heeft ze gezegd dat het dan ook maar het beste was zo. Nou ja, het gevolg is wel dat iedereen haar nu mijt als de pest. En ik ook. En nog een ander voorbeeld. Een oude man hier uit het dorp. Die zat altijd op het plein, weet je wel, bij zo'n groep mannetjes die daar De hele dag praten en commentaar leveren op alles en iedereen. Hij had altijd het hoogste woord. Die is dus ook onder de indruk geraakt van die Jezus. En ja, die kan nergens zijn mond overhouden, dus hier ook niet over. Dus wordt iedereen zo'n beetje gek van hem. En dan hoeven ze hem niet meer. En oude mensen zijn ook niet altijd liefst. Dus ze hebben het hem goed duidelijk gemaakt. Ga maar ergens anders heen. Nou zit hij vaak alleen ergens in het dorp. Het gekke is, hij is nog steeds even vrolijk en vriendelijk naar iedereen. Zelfs naar die oude maten van hem, waar hij niet meer welkom is. Weet je, ik vind het gewoon een beetje irritant dat het allemaal gebeurt. Waarom is het niet gewoon zoals vroeger? Waarom doen Cecilia en Eudegaard opeens niet meer gewoon mee? Doe niet zo moeilijk. Maar ja, eigenlijk weet ik ook niet echt wat ik nou echt het probleem aan ze vind. Want ik zei het eigenlijk al, ze zijn er eigenlijk alleen maar betere mensen van geworden. Het stomste vind ik nog dat ik nu zelf mezelf al weken loop af te vragen waarom ik niet gewoon eens een keer aan ze vraag wat ze bezielt. Wat ze nou zo interessant vinden aan die Jezus. Waarom vind ik dat nou zo lastig om te vragen? Waarom stap ik niet gewoon een keer op ze af? Waarom denk ik dan meteen aan wat anderen weer van mij zullen gaan vinden? Misschien. Nou, wie het weet, mag het zeggen. Het thema van de preek is Gods trouw iedere morgen opnieuw of nieuw. En ik wilde deze preek beginnen met een samenvatting. Als je wil weten waar het over gaat, een samenvatting in de vorm van een elfje. Een gedicht van 11 woorden. 1, 2, 3. Oh, hij is in de PowerPoint een beetje vernacheld. Maar het zijn 11 woorden. Normaal gesproken is het 1, 2, 3, 4. En dan één woord aan het eind. Maar dit is de samenvatting van de preek. Er staat hoop die vreugde geeft, ondanks verdriet, door Jezus Christus opgestaan. Redding. Want we hebben een stukje gelezen uit de brief van de apostel Petrus. Een brief die hij schreef aan christenen, gemeenten. Het kunnen hele kleine groepjes geweest zijn van mensen die tot geloof gekomen zijn in wat nu ongeveer Turkije heet. En toen Petrus aan ze schreef, waren ze nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen. Daar waren ze heel blij mee. Dat ze hoop gegeven. Maar hun leven werd er niet per se makkelijker door. Omdat allereerst sommige dingen gewoon hetzelfde bleven. Net als andere mensen maakten ze mooie dingen mee. Maar ook verdrietige dingen. Maar daarbij kregen ze ook te maken met mensen die hen niet begrepen. Of zelfs verachten om dat geloof. En Petrus schrijft ze dan een brief om ze te bemoedigen. Omdat hij wil dat ze zich bewust zullen zijn wat ze geloven. Weet wat je gelooft, zegt Petrus. Denk eraan wat je ervaren hebt. Prijs God ervoor. En richt je hoop op Jezus Christus. Dat is hoop die vreugde geeft, ondanks verdriet. Omdat je ervaart dat door de opstanding van de Heer Jezus je ook opstaat tot een nieuw leven. Dat is je redding. Nu al, straks, voor altijd. Dat is best een hoop gezegd in een paar zinnen. En daarom lopen we die woorden ook stap voor stap nog eens langs. Wat zegt Petrus nu allemaal precies? Allereerst heeft hij het over hoop. Hij hoopt, het zegt iets over hoe je naar de toekomst kijkt. Korte termijn of langere termijn, wat verwacht je? Kijk, als je dat niet weet, en ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig niet zo bezig zijn met hoop. Dat betekent niet per se dat je wanhopig bent. Heel veel mensen zijn niet zo met de toekomst bezig, omdat ze het leven hier en nu eigenlijk wel prima vinden. Ik denk dat het tegenovergestelde van hoop meer is wat je in onze tijd wel vrij sterk ziet, is pessimisme. Bijvoorbeeld in de afgelopen week, verkiezingen voor het Europese parlement. Het zou leuk zijn om hier even te vragen wie is wezen stemmen, maar ga ik niet doen. De opkomst Landelijk was 41,2%. Dat is natuurlijk best weinig. Nog niet de helft van de Nederlanders vindt het de moeite waard om te gaan stemmen. Wat blijkt ook van die mensen die niet gaan stemmen, zegt een kwart: ik heb geen vertrouwen in het Europees Parlement en de mensen die daar zitten. Of je wel of niet gaat stemmen, het maakt niks uit. Geen enkele hoop op verandering. Nou, wat is dan eigenlijk christelijke hoop? Volgens Petrus is dat heel iets anders dan dat je grote verandering verwacht van mensen. Christelijke hoop ontstaat als je ontdekt, als je iets ervaart van de kracht van de opstanding van de Heer Jezus. Want toen de Heer Jezus stierf, toen waren zijn leerlingen ook in één klap enorm pessimistisch. Hun dromen en verwachtingen spatten uit elkaar. Het enige wat ze nog konden was bang zijn en moedeloos bij elkaar zitten. En dat pessimisme, dat duurde precies 3 dagen. En toen stond Jezus weer in hun midden. En zei: vrede voor jullie. Als je een beetje pessimistisch bent, zeg je dan: dat is een sterk verhaal. Nou, de eerste leerlingen en Petrus voorop zullen je dat meteen nageven. Zullen zeggen: kunnen we ons dat helemaal voorstellen? Wij vonden dat precies hetzelfde. We konden het niet geloven. En toen het meer doordrong, konden we het van blijdschap niet geloven. Totdat we, omdat Jezus, om het zo te zeggen, aandrong, zich liet zien, bij hen kwam en ze de kracht van die opstanding gingen ervaren. Toen gingen ze het geloven. En Petrus omschrijft dat hier. Hij zegt het tegen die mensen wie die schrijft, maar hij heeft het zelf ook ervaren, als opnieuw geboren worden, waardoor wij leven in hoop. Kijk, een geboorte, een kindje, dat oogt natuurlijk heel kwetsbaar. Klein. Maar als je er goed in verdiept wat er plaatsvindt bij een geboorte, dat is een soort explosie van kracht en nieuw leven. Nou, dat is ook wat de opstanding van de Heer Jezus veroorzaakt. Een soort explosie van kracht en nieuw leven. En ja, wat ervoor zorgt dat je ervan overtuigd raakt. Dat wat er ook nog gebeurt, of zal gebeuren, boven alles gebeurt wat God beloofd heeft. Hij maakt het goed. Hij redt dwars door alles heen. En daarom is het niet alleen een kwestie van hoop, maar ook van vreugde. Vreugde over wat er gebeurd is. Maar vooral ook, zegt Petrus, over wat er nog komt. En toen ik las wat hij erover schreef, moest ik denken aan, dat klinkt misschien bijna oneerbiedig, maar een beetje het boeken van een vakantie. En dat doe je, je zoekt een plek uit waar je heen wilt, waar je naartoe gaat. En je weet waarom je erheen wil. Je hebt erover gehoord, je hebt er dingen misschien van gezien. Maar hoe het er precies is, dat weet je nog niet. Dat hoop je te gaan ontdekken. Maar stel je doet het bij een reisbureau. Dat is prachtig en je ziet er wat van, maar daarna loop je naar buiten. En dan duurt het nog een tijd totdat het zover is. Die tijd tussen het boeken en er zijn. En dat is de tijd van de gewone alledaagse dingen. Je gaat weer naar je werk, naar school, of je bent thuis. Mooie dingen, lastige dingen. Maar door al die dingen heen zit iets. Dat klinkt misschien een beetje alledaags, maar een soort van voorpret. Daar is geen verhevener woord voor bedacht ik, voorpret. Maar dat is iets heel moois, wat je voelt, je kijkt naar uit. Nou, christelijke hoop heeft ook zo'n soort vreugde. Je wordt nieuwsgierig naar wat er nog komt. En, zegt Petrus dan, je moet vooral niet bang zijn om teleurgesteld te worden, want het is een erfenis. En dat zit iets heel moois in, een erfenis, daar hoef je niks voor te doen. Hoef je niet te verdienen. Kan je ook niet verspelen. Je krijgt het. Petrus noemt het aan het begin vanwege Gods barmhartigheid. Vanuit het hart van God. En die erfenis is letterlijk onbeschrijfelijk mooi. Want, zegt Petrus, het zal pas later echt geopenbaard worden. Maar tot die tijd moet je weten dat hij onvergankelijk, ongerept en onverwelkelijk, of hij verwelkt niet. Dus hij vergaat niet, ligt voor je klaar, wordt niet minder mooi, blijft voortdurend even prachtig. En er staat een heel mooi woord bij: hij wordt bewaard. Dat kun je ook vertalen met bewaakt. Alle twee. En je kunt die zin op twee manieren vertalen. Die erfenis wordt bewaard, of die geloofd wordt bewaard. En het zit er zo mooi in, dat ik denk dat je terecht mag denken dat dat allebei dus ook bedoeld wordt. God bewaart die erfenis en bewaakt hem. En net zo goed u, jou en mij, als we in hem geloven. Hij bewaakt ons en bewaart ons, omdat hij wil dat we die erfenis ontvangen. En daarom is er alle reden om met vreugde vooruit te kijken. En die vreugde in je leven ruimte te geven. Maar wel, in alle eerlijkheid, ondanks verdriet. Want Peter suggereert niet dat je, om het zo te zeggen, echte christenen zou herkennen aan het feit dat ze altijd blij zijn. Want hij zegt: verheug je hierover, ook al moet je nu tot je verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Het leven van wie gelooft in de Heer Jezus is niet per se mooier of beter dan van iemand die niet gelooft. Als christen maak je dezelfde dingen mee als die ieder ander meemaakt. Ook de moeilijke en verdrietige dingen kunnen je overkomen, waarvan iedereen hoopt dat het hem niet overkomt. En als dat dan gebeurt, nou, allereerst, dat verdriet, dat mag ook gewoon een plek hebben. Want niet op alles is een antwoord. En niet alles heeft een reden. Hoe hard dat soms ook beweerd wordt. Sommige dingen begrijpen we niet. En willen we ook helemaal niet begrijpen. En op veel vragen krijgen we geen antwoord. Pijn, lijden, verdriet, dat is juist in de Bijbel ook iets waarover geklaagd wordt. God, Heer, hoe lang nog? Op zijn best kan het je meer laten verlangen naar dat wat nog komt. Peter zegt er ook iets bij. Hij heeft het daarbij al over beproevingen. En zeer waarschijnlijk denkt hij dan aan wat die eerste christenen meemaakten vanwege hun geloof. Dat levert een spot op, afwijzing, bedreiging zelfs. En daar doet Peter dus niet makkelijk over. Maar hij heeft daar wel een indrukwekkende vergelijking bij. Hij zegt dat door wat je overkomt vanwege je geloof, de echtheid van je geloof aan het licht kan komen. En daarbij noemt hij de goudsmid en de manier waarop die werkt als voorbeeld. En zo'n goudsmid, die smelt goud in een kom. En wat er dan gebeurt is, alles wat niet goud is, komt bovendrijven. Dan wordt er afgeschept. Wat overblijft, is zuiver goud. Zo, zegt Petrus, belooft God ook. Dat bij wat ons overkomt, we boven alles moeten weten, God is aan het werk. Om alles wat nog niet goed is in ons leven te laten verdwijnen. Om het weg te halen. En dan zegt hij erbij: zo verwerf je lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Verwerven, dat is iets ontvangen. Lof, eer en roem, dat is iets wat je meestal in de Bijbel ziet, dat je dat als het ware geeft aan God. Maar hier staat dat je het dan ook verwerft. Het deed me denken aan wat de Heer Jezus ooit al zei in een gelijkenis. Over wie trouw is. Dat wil zeggen, wie alles in het leven van de Heer Jezus verwacht en leeft door de kracht van zijn opstanding. De Heer Jezus beloofde dat je dan eenmaal zal horen: voortreffelijk. Goed gedaan. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, toch? Dat God tegen jou, tegen mij, tegen u zou zeggen, voortreffelijk. Maar hij die ons beter kent dan wij onszelf kennen, die belooft het. En die God zegt, tot aan die tijd ben ik bezig om te toetsen in de zin van te zuiveren. Alles wat ook maar in de weg zou kunnen zitten om jou en mij voor eeuwig gelukkig te laten zijn, dat gaat eruit. En waarom? Dat doet hij uit liefde. Als je dat een beetje beseft, Petrus had het zelf ontdekt. Hoe groot die liefde van de Heer Jezus voor hem was. En hij is onder de indruk van die mensen aan wie hij schrijft, want hij heeft de Heer Jezus zelf gezien. Maar hij weet nu van de liefde van die mensen en zegt, jullie hebben hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En jullie ervaren daarom een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat jullie het einddoel van jullie geloof bereiken. Jullie redding. Daarom de samenvatting ook nog een keer aan het slot. Het gaat over hoop. Die vreugde geeft, ondanks verdriet. Door Jezus Christus opgestaan. Redding. Amen.